Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Welkom luisteraars, goedemiddag bij een nieuwe aflevering van Radio Signaal. Vandaag gaan we het hebben over schuld en hulp, over Amsterdammers in de knel. En mijn naam is Christy Jansen, ik ben uw presentator vandaag. De toeslagenaffaire is uitgegroeid tot een schandaal dat in heel Nederland als een bom is ingeslagen. Ruim 5000 Amsterdamse huishoudens hebben zich bij het Rijk gemeld als slachtoffer. En de meeste wonen daarvan in Stadsdeel Oost. De schulden die hierdoor zijn ontstaan hebben onnoemelijk veel leed veroorzaakt bij veel gezinnen. Judeske Holsman is werkzaam bij de gemeente Amsterdam en we spreken hier samen met haar en slachtoffer van de toeslagenaffaire Glenda Oelenbeek. En ook spreek ik vandaag met Anneke Ensink. Ze timmert stevig aan de weg op het gebied van armoede en schuldhulpverlening en ze heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van hulpverleners op het vlak van inkomensschulden en armoede. En vanuit die ervaring komt ze met hele praktische initiatieven zoals het Doorbraakfonds en uitvoering Maatwerk. Maar nu eerst luisteren naar het liedje van Albert West en Alan Jackson.
On the wrong end of the highway, when the long night has no end, when there's no one there beside me, till I hold you once again. Geen dag zonder radio, zoveel goud vanaf. Thank God for the radio, die me wakker houdt, die me steeds opnieuw gezelschap houdt, op weg naar jou. Er is een lied waarop we dansten, toen ik je zag. Allereerste keer dat ene lied toen jij me kuste. Oh, dat lied vergeet ik nooit meer. Geen dag zonder radio, zoveel goud vanaf. Steeds opnieuw gezelschap houdt
op weg naar jou. Die me steeds opnieuw gezelschap houdt op weg naar jou.
Thank God for the radio.
Ja, we luisteren naar Thank God for the Radio van Albert West en Alan Jackson. En dan nu het woord aan mijn collega Corine Staal voor agenda en mededelingen.
Agenda en mededelingen van 14 december. Agenda. Eindejaars talkshow New Metropolis New West. Morgen 15 december bent u om 7 uur welkom bij het maandelijks gesprek met stadsdeelbestuurder Sandra Doeverdans en bewoners. Dit keer zijn ook mede stadsdeelbestuurders Emtre Unver en Nasmi Turkel aanwezig. Zij blikken met bewoners, ondernemers en sleutelfiguren terug op het jaar en kijken vooruit. De toegang is gratis. De talkshow kan ook online worden gevolgd. Ga voor meer informatie naar newmetropolis.amsterdam/programma. New Metropolis New West vindt u aan de Burgemeester Rendorpstraat 1 tot 3. De Grote Autisme Talkshow. Op dinsdag 19 december om 8 uur 's avonds organiseert Pakhuis De Zwijger een gesprek met onder andere schrijver en dichter Erik Jan Harmens. Als vijftiger weet hij pas sinds 4 jaar dat hij autisme heeft. Na de diagnose viel ineens alles op zijn plek. Hij schreef erover en vanavond praat hij met diagnosegenoten en deskundigen over afscheid nemen van je oude zelf en kennis maken met je nieuwe ik. Ook de vragen waarom je je zou laten testen op autisme, hoe zo'n onderzoek gaat en wat je hoopt dat de uitslag is, passeren de revue. De toegang is gratis. Pakhuis De Zwijger vindt u aan de Piet Heinkade 179 in het centrum. Kerst in de Bron. Op zaterdag 16 december bent u van 10 tot 5 welkom op de kerstmarkt. Hapjes en drankjes, allerlei kraampjes, schminken voor kinderen, workshop kerststukjes maken en een echte kerststal. En tijdens de kerstmarkt is er om 10:30 live optreden van kinderkoor Watergraafsmeer. Om 17:00 is er een interactieve kerstmusical, Herberg het Kroontje. Een familievoorstelling van een professioneel theatergezelschap over een herbergier die uitkijkt naar de komst van de koning. De Bron vindt u aan de Hugo de Vrieslaan 2 in Amsterdam Watergraafsmeer. Toegang is gratis. Alzheimer Café, de techniek staat voor niets. Op 19 december zijn mensen met dementie en mantelzorgers van 7:30 tot 21:00 s'avonds welkom bij Alzheimer Café Noord in de Die. De inloop begint om 19:00. De avond gaat over het nut van techniek voor mensen met Alzheimer. U krijgt uitleg over wat er mogelijk is aan hulpverlening met hulp van techniek. Wilt u vooraf meer informatie over het Alzheimer Café Noord? Bel dan met Liesbeth Oepts 06-57-95-4360. Of mail naar l.oepts@doras.nl. De Die vindt u aan de Loenermark 900 in Amsterdam Noord. Mededelingen. Wordt gehoord over zorg. De zorg in Nederland staat onder druk. Dit komt onder meer omdat we te maken krijgen met een grote groep oudere mensen die gemiddeld vaker zorg nodig heeft dan jongere mensen. Daarnaast is er een personeelstekort waardoor het alleen maar moeilijker is om de zorg te kunnen geven die nodig is. Dat geldt ook voor de spoedeisende zorg en de acute verloskunde. Hiervoor is het ministerie van Volksgezondheid op zoek naar oplossingen en het wil hierover met zoveel mogelijk Amsterdammers in gesprek. Laat uw stem horen en kom op 29 januari van 17:30 tot 18:00 naar de bijeenkomst bij Cliëntenbelang Amsterdam in het gebouw Jacob Bontiusplaats 9. Voor meer informatie en aanmelding gaat u naar cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel. Amsterdam over deze gemeente. Wie een klacht heeft over de gemeente Amsterdam, kan hiervoor terecht bij de ombudsman Metropool Amsterdam. De gemeente Amsterdam telt circa 900.000 inwoners. Daar gaat nogal eens iets mis. Elke dinsdag bent u van 9:30 tot 11:30 ochtends welkom op het inloopspreekuur in het INET-gebouw Jacob Bontiusplaats 9. De hulp is onafhankelijk en gratis. Dit waren agenda en mededelingen van 14 december. Terug naar Christa.
Dankjewel, Corinne. Welkom terug, luisteraars. Deze uitzending hebben we het over de toeslagenaffaire en schuldenproblematiek voor Amsterdammers. De toeslagenaffaire is natuurlijk bekend bij iedereen en is uitgegroeid tot een schandaal dat in heel Nederland heeft ingeslagen. In Amsterdam hebben 5000 Amsterdamse huishouden hier last van gehad en hebben zich bij het Rijk gemeld als slachtoffer. En de meeste blijken in stadsdeel Zuidoost te wonen. En ik heb hier in de studio Judeska Hosman van gemeente Amsterdam en slachtoffer van de toeslagenaffaire Glenda Oelenbeek. Dames, van harte welkom. Leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Zeiden ze in koor. Hartstikke goed. Judeska, jij bent werkzaam voor de gemeente Amsterdam. En jij werkt op een project voor de toeslagenaffaire. Kan je ons nog heel even mee terugnemen in die toeslagenaffaire? Waar gaat het over?
Nou, het begon in 2019, als ik het goed heb. Toen is het aan het licht gekomen.
Ja.
Dat de Belastingdienst de ouders heeft aangemerkt als gedupeerd, als fraudeur, sorry.
Ja.
En daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen en is het gaan lopen. Ja.
Ja, want toen zijn er heel veel ouders dus in de schulden geraakt eigenlijk, de problematiek. Ja. De bekende gevolgen natuurlijk tot aan het val van het kabinet aan toe.
Klopt.
Wat doe jij als persoon bij de gemeente Amsterdam?
Ik ben projectleider voor de steungroepen, lotgenotengroepen voor de ouders.
Ja.
En wat wij doen is het faciliteren van de behoeften van de ouder als zij een steungroep of lotgenotengroep willen opstarten om andere ouders te helpen.
Want vanuit Amsterdam, vanuit gemeente, willen jullie er graag zijn voor de gedupeerden?
Ja. Het doel is om de ouders weer met een nieuwe start te helpen.
Oh ja.
En dat proberen wij onder andere ook met andere ouders die hetzelfde doel hebben om steun en hulp aan andere ouders te bieden. En dat faciliteren wij voor hen.
En dat is dus lotgenotencontact. Jullie hebben een aantal groepen lopen die met elkaar veelal ouders dus die elkaar daarin herkennen en hun ervaringen delen?
Ja, we hebben inmiddels 5 groepen die zijn gestart of binnenkort starten.
Ja.
Mag ik ze ook noemen?
Ja, is goed. Ja,
dat zijn stichtingen. Stichting Phoenix, Stichting Ontdek Je Plek, de Stichting EK, Stichting Up To Date en Stichting Mam Entrepreneurs.
En die stichtingen zijn de trekker van die lotgenootcontact.
Ja, ze hebben allemaal een ander aanbod. Soms wel een beetje vergelijkend.
Ja.
4 ervan zijn sowieso in Zuidoost gevestigd. En 2 ervan zijn centraal, dus voor iedereen in Amsterdam.
Ja.
Wat zij doen is sowieso steun aan elkaar. Maar ook bijvoorbeeld hulp bij administratie. Hoe lees je een brief van de Belastingdienst?
Oh, ja.
Hoe ga je ermee om? Ja. En ook hoe ga je met een computer om?
Oh, wat goed. En dus het is niet alleen het emotionele stuk. Het is ook echt praktisch elkaar helpen. Hoe verder.
En ook bijvoorbeeld het reïntegreren weer naar werk of naar een dagbesteding. Dat zit er ook tussen.
Ja.
En ook binnen de wijk zoeken naar professioneel hulp indien dat nodig is.
En als luisteraars nou denken, ik ben ook slachtoffer van die toeslagenaffaire. Ik zou ook wel bij een lotgenotengroep willen. Kan dat?
Ja, sowieso. We zijn nu bezig met... We gaan binnenkort de website op onze pagina vermelden. Sowieso kan je bij www.amsterdam.nl en dan / steungroepen.
Ja.
Dan vind je ons adres en via daar komen ook de steungroepen die binnen Amsterdam te bereiken zijn, komen daar ook te staan.
Dan kan je ze ook rechtstreeks benaderen.
Ja.
Hartstikke goed. Dus bij deze de oproep eigenlijk aan luisteraars. van harte uitgenodigd om daar naartoe te gaan, om mee te praten en je verhaal te doen en steun eigenlijk te krijgen van lotgenoten. Wat drijft jou zelf om dit werk te doen? Wat motiveert je?
Ik vind het belangrijk, de 1-op-1 gesprekken. Want ik vind dat daar bereik je het meest mee.
Ja.
Alleen als je denkt, een verhaal kan niet erger, dan hoor je echt iets wat erger kan. En dat is echt heel schrijnend. En dat motiveert me om het nog beter te doen, om er klaar voor ze te staan en te zorgen dat ze wel de hulp krijgen die ze nodig hebben.
Want je hoort veel schrijnende verhalen, Jureska?
Ja, dat zeg ik. Ja. Als je hoort, het kan niet erger, komt er weer een ouder die uit huis geplaatst is. Of kinderen natuurlijk uit huis geplaatst. Nou, het is heel schrijnend wat je allemaal hoort.
Ja, want die toeslagenaffaire heeft gewoon enorm effect gehad op het verloop van levens van mensen.
Klopt.
En volgens mij is dat effect is nog iets wat steeds ook is. Dat merk ik ook bij mensen die ik dan persoonlijk ken. Dat het ook maar doorgaat, dat effect en ook het verdriet. Maar ook de praktische afhandeling. Dat duurt natuurlijk ook maar lang. Het is een meeslepend, langslepend proces.
Klopt,
En hoe is dat voor mensen in het algemeen? Kan je daar iets over zeggen? Wat betekent dit allemaal voor hun?
Ja, ze ervaren het als heel langslepend. Want open de wonden gaan weer open, zeg maar.
Dus, maar de wonden, er is eigenlijk ook geen moment nog geweest dat die wonden echt geheeld zijn.
Nee, net als wanneer je denkt het is geheeld. Ja? Je zit in de schuldhulpverlening en we gaan het er dan mee doen.
Ja.
Nou, dan heb je de toekenning en dan moet je uit bewind. En dan begint eigenlijk voor hen weer alles opnieuw. Want dan moeten ze ook weer hun verhaal op papier gaan zetten.
Ja.
En dat is heel pijnlijk voor hen.
Ja, ja. Ik had ook een andere jonge vrouw gevraagd om vandaag hier aanwezig te zijn. Die momenteel die ik kende persoonlijk. En zei, aanvankelijk wilde ze wel, maar ze zei nee, ik kom toch niet. Want dan moet ik weer mijn verhaal doen en dat rijdt wonden open.
Ja, en heel veel mensen durven ook niet. En het raakt ze heel erg, maar ook schaamte.
Ja.
En ook het steeds opnieuw het emotionele verhaal vertellen. Ja, dat is echt, dat moet je er echt doorheen slepen.
Ja. Is het ook uit schaamte dat ze zich soms niet melden bij lotgenotencontact?
Ja, dat kan. Ja. Dus melden ze zich nu bij de buurteams.
Oh, ja.
En de lotgenotengroepen zijn onlangs gestart, zeg maar.
Mm-hmm.
En het is, wij hopen eigenlijk dat degenen die zich niet bij de buurteam durven te melden, wel bij de lotgenotengroepen kunnen melden. En dat wat laagdrempeliger voor ze is. Dat ze daar de steun gaan zoeken die ze nodig hebben. En vanuit daar wel naar de buurteams mogelijk kunnen kijken waar ze eventueel aan brede ondersteuning recht op hebben.
Ja. Hier aan tafel zit Glenda. En Glenda is zelf slachtoffer van die toeslagenaffaire. En bezoekt ook lotgenotencontact. Glenda, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Glenda, kan jij kort misschien je verhaal schetsen voor de luisteraars? Wat is jou overkomen? Wat is gebeurd?
Ik ben in 2021 erkend als gedupeerde. Zonder dat ik eigenlijk door had dat ik gedupeerd was.
Oh ja.
Altijd gedacht, het ligt aan mij. Ik ben dom, ik ben stom. Ik weet niet met geld om te gaan.
Ja.
Ik heb schulden.
Ja.
Deal with it en het komt vanzelf wel goed.
Oh ja, dat was een beetje zoals jij jezelf had geaccepteerd. Ja. Ik ben dom, ik heb schulden.
Ja. En vervolgens dan gebeurt er een openbaring, want zo moet ik het wel zien.
Ja.
Hoe pijnlijk dan ook natuurlijk, dat het een openbaring moet zijn, maar dan word je erkend.
Ontving je een brief op de mat? Hoe gaat zoiets?
Ik zat in die periode nog in beschermd bewind. Dus alles ging via mijn bewindvoerder.
Ja, want een bewindvoerder regelt dan alle financiële zaken voor je, toch?
Ja, ja.
Ja, en dat is via de rechterlijke macht opgelegd, als ik me niet vergis.
Ja, klopt.
Ja.
Maar je bent wel vrijwillig in beschermd bewind
gegaan. Je bent vrijwillig gegaan, zo is het.
Ja. Je gaat er alleen niet vrijwilliger uit.
Nee, erin gaan is makkelijker dan eruit gaan. Maar toen in 2021 hoorde jij dat je erkend was. En hoe hoorde je dat?
Via een medewerker van de buurteam.
Oh,
ja, want in feite heeft zij daarvoor gezorgd om te kijken of ik gedupeerde was.
Zij vermoedde dat?
Zij vermoedde dat. Bewindvoerder had het liever niet. En uiteindelijk werd ik dus erkend. En toen kreeg ik de 30.000 op de bewindvoerdersrekening.
30.000 euro?
Ja. Ik kreeg vanuit de bewindvoerdersregeling 2.000 euro die ik vrij mocht besteden. En daarna
per maand of überhaupt?
Nee, voor eenmalig.
Eenmalig?
Ja, uit die 30.000.
Ja.
We zitten intussen al in december. Jarenlang geen bril kunnen aanschaffen, want ik was niet goed verzekerd.
Ja.
Tandarts kostte beugels voor mijn kinderen,
ja.
Want ik was niet goed verzekerd. Ik was al 5 jaar niet naar de tandarts,
ja.
Want ik was niet goed verzekerd.
Nee.
Dus al deze dingen wilde ik graag doen. Ik kreeg het niet los bij de bewindvoering. En dan via een omweg bij de buurtteam heb ik vanuit de buurtteam heb ik geld gekregen om dit alles te mogen doen.
Heb je nu wel toegang tot de compensatiegelden van 30.000?
Ik ben intussen tijd al sinds maart 2022 uit bewindvoering.
Mooi.
Dus ik heb daar niks meer met hun te maken.
Nee.
Nee.
Je hebt weer de regie.
Ik heb weer de regie. En alles moest ik zelf daarna gaan onderzoeken en aan alle instanties bellen, want in feite werd ik losgelaten en je bekijkt het maar. Dus ik moest overal achteraan gaan. BKR. Alles.
Glenda, jij had jarenlang, zat jij diep in de schulden.
Ja.
Op een dag, jij dacht, ik ben dom, dit is mijn eigen schuld. Ik heb een gat in mijn hand of ik maak domme keuzes, heb jij gedacht. En toen werd jij gebeld. Nee, jij bent slachtoffer. Wat betekent dat toen voor jou? Wat ging er toen door je heen?
Ik weet, ik kan het niet omschrijven. Blijdschap, erkenning. Ik was dus niet dom, nee.
Nee?
Nee, nee. Er viel zo'n zware last van mijn schouder, want ik ging gebukt onder heel veel psychische problemen ook.
Ja.
Trauma's.
Ja. Door jouw situatie.
Ja, want je denkt elke keer, hoe kom ik hier van mijn leven ooit uit?
Ja.
Is dit de legacy voor mijn kinderen?
Ja.
Moeten mijn kinderen zien en wie weet nemen ze nog over ook van, oh, het is normaal.
Ja.
Mama had schulden, dus is het normaal als wij ook schulden hebben.
Ja.
En dat wilde ik niet.
Nee.
Nee.
Nee, snap dus, ik. Ja. Dus je, ja. En kon je toen ook bij jezelf, ik kan me voorstellen, als je zo lang denkt, ja, dit komt door mezelf, lukt het je om dat los te laten? Om dan toch weer zelfvertrouwen te krijgen en in jezelf te geloven?
Moeilijk.
Ja.
Moeilijk.
Ja.
Ja, het blijft altijd iets. Bijna kan je zeggen, je bent ermee geboren, dus je gaat er ook mee dood. Dus dat stukje blijft altijd in je achterhoofd.
Ja.
Want je weet nooit waar de volgende verre is over een x aantal jaren.
Oh, dat denk je ook.
Ja. Er zijn te veel fouten gemaakt.
Ja.
Ik ben een kenmerk als fraudeur.
Ja.
Dus
ja.
In ogen van andere mensen, eenmaal een fraudeur, altijd een fraudeur.
Ja.
Ergens heb je het wel voor gezorgd. Ja, ergens heb je die probleem zelf veroorzaakt.
Want de schulden die jij kreeg ontstonden eigenlijk omdat dus de Belastingdienst voortdurend geld terugvorderde.
Ja, ja.
En dat stapelde zich op.
Ja.
En wat gebeurde er dan? Dan moest je geld terugbetalen en dat lukte niet.
Nee, moest geld terugbetalen, lukte niet. Dus al mijn inkomstenbelasting wat ik terugkreeg, werd ingehouden.
Ja.
Dus ik heb jarenlang geen toeslagen ontvangen.
En welke had je wel recht op gehad? Kinderopvang?
Kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag,
ja.
Kindgebonden budget.
Ja.
Ja.
Huurtoeslag?
Huurtoeslag.
En dat heb je allemaal niet ontvangen?
Nee, jarenlang niet.
Jij was ook je baan verloren door alle stress, vertelde je me eerder.
Ja.
Dus moet ik me dan voorstellen dat je een bijstandsuitkering had en geen toeslagen?
Ja, ik had een bijstandsuitkering en geen toeslagen, dus dan moet je het maar meedoen.
Ben je alleenstaande moeder of heb je een partner?
Nee, ik ben alleenstaande moeder. Ja.
En 2 kinderen moest je daarmee grootbrengen?
Ja.
Ja, ik ben een beetje stil van, Glenda. Ik vind dat heel heftig voor je.
Vreselijk. Maar je moet vechten. En ik heb 1 voordeel ten opzichte van heel veel mede-lotgenoten.
Ja.
Ik had mijn ouders.
Oh ja.
En die waren mijn backup en die waren mijn opvang.
Ja.
Ja.
Heb je daar veel steun aan
gehad? Daar heb ik heel veel steun aan gehad. Helaas zijn ze er niet meer. Dat is het ergste. Bijna eigenlijk, maar...
Ja. Ja.
Dat is het ergste wat me is overkomen, dat mijn ouders er niet meer zijn, dat ik hun niet mee heb kunnen, dat ze niet mee heb kunnen liften op mijn vergoeding.
Ja.
Dat ik ze niet die dankbaarheid heb terug kunnen geven.
Ja.
Ja, dat vind ik het meest ergste.
Ja. Ja. Ja, omdat ze wel al die pijn...
Ze hebben al die jaren voor me klaargestaan. Ja. Alle opvang, want als ik hoor van mensen die hun kinderen kwijt zijn geraakt... als ik mijn ouders niet had gehad, was ik zo kwijtgeraakt.
Oh, dan was je zo kwijtgeraakt. Ja.
Dat hoor je echt vaker ook, hoor.
Ja, je deska hoor je dat van anderen.
Ja, 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 ja.
Dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Hè?
Ja, dat grootouders echt een enorme steun zijn geweest... voor de alleenstaande ouders die het... die geen gebruik konden meer maken van de opvang. Ja.
Ja, vreselijk. En hoe oud waren jouw kinderen?
Toen waren ze nog echt kleine kinderen.
Hebben ze hier wat van meegekregen?
De oudste iets meer dan de jongste. De jongste niet, helemaal niet. De oudste wel. Want ze gaan misschien naar school. Heb geen mooie kleren voor mensen ogen. Voor mij wel. Hè? Het waren geen merkkleren. Het waren niet merk van de H&M.
Nee.
Het waren kleren van de andere winkels. Kon nergens bijvoorbeeld naar een feestje of zo. We hadden het geld niet voor cadeautjes.
Nee.
Dus ja, ze werd steeds gepest. En dat heeft heel erg impact op haar gehad.
Ja. Ja. Hoe oud is ze nu?
Ze is nu 19.
Ja.
Woont op kamers. Best zo trots op
haar. Ja, ja. Wat
goed. Ja.
Wat goed.
En die andere is 15. Die woont nog thuis. Ja. Die werkt ook.
Ja, kijk. Ja. Mooi. Ja, jij zit hier zelf met een trui aan van de beveiliging.
Ja.
Werk jij inmiddels ook weer?
Ik werk al een tijdje weer. Ik ben daarna, of in de tussentijd van dit alles, ben ik in de zorg terechtgekomen. Ben ik in de zorg gaan werken.
Ja.
Kliep tegen burn-out, want natuurlijk alles op één stapeling. Mijn moeder overleed, mijn vader overleed, alles bij elkaar.
Ja.
Dus ik ben gestopt. Ik ben 7 maanden thuis heb ik gezeten. Vervolgens... heb ik de draad weer opgepakt en ben ik beveiliging terechtgekomen terug. Want ik heb jaren geleden in de beveiliging gewerkt. Maar doordat ik geen geld meer had, ben ik eruit gestapt. Want, en mijn kinderen waren te klein, ik had te veel stress.
Ja, dat snap ik. Ja, ja, dat kan ik me goed voorstellen als ik naar jouw verhaal luister. Jij kwam op een gegeven moment in aanraking met Judeska.
Ja.
Hoe verliep dat?
We waren weer naar de bijeenkomst en toen zat Judeska daar en... vertel dat ze bij de gemeente werkte. Dus ja, via, ze heeft mij gevraagd... willen jullie ook in bepaalde dingen meegenomen worden? Graag. Ik wel zeker.
Ja.
En zodoende heb ik Judeska leren kennen. En ik volg er op de voet.
Wat leuk.
Ja, ja,
jij
ja.
haar ook, Judeska?
Ja, zeker. En ze vertelde het al, bijeenkomsten. Wij organiseren vanuit de gemeente ook bijeenkomsten... waar gegroepeerde ouders uitgenodigd voor worden.
Ja.
En waaronder bijvoorbeeld met beleid, management, maar ook met het UHT.
Wat is UHT?
Belastingdienst.
Oh.
En dan kunnen ze op persoonlijk niveau in gesprek gaan met hen...
Oh, dat is iets anders dan lotgenotencontact.
Ja, dus via de lotgenotengroepen, maar ook de personen die zich hebben aangemeld bij ons, die bekend zijn en die meegenomen willen worden in deze bijeenkomsten, stuur vaak een beeld naar iedereen uit en dan kunnen ze zich opgeven als ze willen komen naar een bijeenkomst in gesprek bijvoorbeeld met de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, UHT, CWS, allemaal...
En op die manier kan je wat meer meegenomen worden in dit proces. Want er zijn nog heel veel open eindes volgens mij in de toeslagenaffaire. Wanneer wordt verwacht Amsterdam dit wel tot een goed einde te kunnen brengen... zover dat mogelijk is voor de gedupeerden?
Of ik weet niet of we het tot een goed einde kunnen brengen. Daar kan ik geen antwoord op geven. Dus,
financiële afwikkeling, kan je daar iets over zeggen? Of is dat ook nog koffiedik kijken?
Nou. Het financiële deel, dat gaat allemaal via de Belastingdienst.
Ja.
Dus daar heeft de gemeente geen invloed op.
Okay.
En het enige wat wij doen, maar daar is mevrouw Anneke voor het maatwerkbudget. Ook wel spukregeling genoemd, maar dat gaat zij zo vertellen.
Okay. En dat zijn de concrete dingen die gemeente Amsterdam wel kan doen. Ja, ja. Nou, dames, ik wil jullie heel veel succes wensen. Ik vind het mooi weer, Glenda, dat jij je persoonlijke verhaal wilde vertellen. We spreken straks nog verder over. Maar jij ook, Judeska, mooi werk, een heel belangrijk werk. En dan gaan we nu eerst luisteren naar muziek Ich hab kein Geld van Steirer Musi. Heel toepasselijk. U luisterde naar Ich hab kein Geld van Steirer Musi. En we gaan door naar het volgende liedje, Teach In. En wederom over geld het thema, Ik heb geen geld voor de trein. Ja, goeiedag. We luisteren naar Teach In. Ik heb geen geld voor de trein. Albert West, Debbie en Teach In moesten strijden tijdens de eindronde van het Nationale Songfestival. En Teach In won deze voorronde. En vertegenwoordigde Nederland op het Euro Songfestival in 1975. En won daar uiteindelijk, jawel, met Dinge Dong mee. Wel bekend. Welkom terug, luisteraars, in de uitzending. We hebben het over de toeslagenaffaire. Een affaire die heel Nederland natuurlijk heeft meegemaakt. Het is nu 2023, we gaan al richting 2024. En we blikken nog eens even terug met ervaringsdeskundigen en professionals. Wat heeft dit nou betekend voor mensen en hoe staat het er nu mee? Anneke Ensing zit hier ook in de studio, die is aangeschoven. Welkom, Anneke.
Hi, goedemiddag. Leuk om hier te zijn.
Hartstikke gezellig, heel goed. We hebben het over de toeslagenaffaire. Die toeslagenaffaire, hoe was dat ontstaan? Kan je ons even meenemen daarin?
Ik werk er al heel lang in de schulden- en schuldhulpverlening. En eigenlijk zagen we al zo rond 2012, 2013, 2015... Allerlei situaties waarin, bijvoorbeeld in de Bijlmer, maar eigenlijk op heel veel plekken in Nederland, mensen heel erg in de problemen kwamen. En dat had heel erg vaak met de Belastingdienst te maken.
Okay.
Dus toen zijn er eigenlijk allerlei onderzoeken geweest. Pieter Omtzigt is iemand die dat heel erg aanhangig heeft gemaakt.
Ja.
En eigenlijk heeft de Belastingdienst heel erg lang ontkend dat er een probleem was. En als je nu in 2019 is er erkenning gekomen voor het feit dat mensen gedupeerd zijn geraakt. Maar ze zijn dus gedupeerd geraakt omdat ze tussen 2012 en 2019 op lijsten terecht zijn gekomen bij de Belastingdienst. Het bleek dat zij allerlei fraudeonderzoeken deden. Dat deden ze met algoritmes. De Belastingdienst deed dat. En die zei eigenlijk van, maar de achternaam, dat is toch een voorspeller van fraude. Dus dan kwam er een achternaam, of buitenlandse achternamen werden in een algoritme gestopt. En wat ze dus deden is dat op basis van zo'n algoritme werden dus nog meer gekeken of er sprake zou kunnen zijn van fraude. Dus zo belanden mensen op een fraudelijst.
Ja.
En als je eenmaal op een fraudelijst staat, dan kan je dus ook bijvoorbeeld niet meer in aanmerking komen op het moment dat jij in de problemen komt. Moet jij dus, dan kan je geen betalingsregeling treffen.
Nee, nee.
Dus er gebeuren meerdere dingen. Dus aan de ene kant had je de fraudelijst, dus de mensen op die fraudelijst. Maar wat er ook gebeurde, was dat de wet heel erg onduidelijk was. Dus wat je zag, is dat mensen, die hadden bijvoorbeeld hun kind naar een gastouderbureau gebracht. En dat gastouderbureau, die ging hun eigen risico niet innemen. Die zeiden, oh, maar het is gratis om je kind naar de kinderopvang te brengen. Dat betekende dat ouders 28 euro aan eigen bijdrage niet betaalden.
Ja.
Maar bijvoorbeeld voor honderden euro's aan kinderopvang ontvingen. Dan werd dan een jaar later geconstateerd dat ouders hun eigen bijdrage van 28 euro niet hadden betaald.
Ja.
En er werd een heel jaar kinderopvang teruggevorderd.
Ja.
En dat zie je eigenlijk waar we de meeste ouders heel erg veel last van hebben, is dat er echt gigantische bedragen werden teruggevorderd. Dan moet je dus echt denken aan 50, 60, 80, 90.000 euro. En niet de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Nou, Glenda gaf het net eigenlijk ook al een beetje aan. Wat je dan overkomt, je hebt dat geld gewoon domweg niet. En dat zorgt ervoor dat mensen uit huis gezet zijn. Dat mensen in bewind gekomen zijn. Dus er werd eigenlijk gesuggereerd dat wij de wet netjes uitvoerden. Maar dat was niet zo. En de Raad van State heeft heel erg lang de Belastingdienst geloofd dat die geen fouten maakte. En ook daar is dus best wel veel misgegaan. Dat op het moment dat ouders zeiden van, hé, maar het klopt toch niet dat ik 80.000 euro moet terugbetalen als ik alleen maar 800 euro eigen risico niet betaald heb.
Ja.
En dan zei de wetgever, nou, maar die wet, die klopt eigenlijk wel. Ja. Dus ook daar zijn hele grote fouten gemaakt, dat ze de proportionaliteit van wat er aan de hand was niet onder ogen wilden zien. En er zijn gewoon heel erg veel mensen slachtoffer. Inmiddels zijn er 60.000 mensen die zich in Nederland gemeld hebben.
Ja, verschrikkelijk. Wat is jouw rol? Wat is jouw functie?
Nou, ik ben binnen de gemeente Amsterdam was ik eigenlijk al heel lang actief op het gebied van schulden en armoede. En toen dit ontstond, toen hebben we eigenlijk gezegd van, nou, ik had in Amsterdam het minimaatwerkbudget bedacht. En daarbij zeggen we eigenlijk, we moeten volgens de mensen veel meer naar de menselijke maat gaan kijken. We moeten veel meer mensen voorop stellen op het moment dat iemand in de schulden komt. En niet alleen maar naar een systeempje kijken. Dus we hadden een manier waarin we zeggen van, nou, we zetten hulpverleners met verschillende achtergronden bij elkaar. En die laten we beoordelen wat hier nou moet gebeuren, ja of nee. Dus dat idee, dat hadden we eigenlijk al op de plank liggen. En we hadden daarbij ook eigenlijk al een manier om ervoor te zorgen dat, dat we hulpverleners heel makkelijk geld konden laten uitgeven voor gedupeerde ouders. Dus toen heb ik een maatwerkbudget hebben wij hier in Amsterdam opgezet, waarbij we op een hele snelle manier, helemaal vanuit de menselijke maat, dus we vragen aan hulpverleners, ga met ouders in gesprek, kijk wat noodzakelijk en redelijk is en regel het vervolgens ook voor hen.
Ja, ja, ja.
En dat doen we dus nu eigenlijk al 2 jaar. Dat gebeurt allemaal via de buurteams. En ik hoorde jou net zeggen, Glenda, van ik was niet naar de tandarts. Ik ben nu naar de tandarts geweest. Dus nou, we hebben het eerst 2 jaar lang heel erg opengelaten. En vervolgens hebben we gezegd, we hebben dus een iets van kaders meegegeven, waarbij we ervoor willen zorgen dat, dat hulpverleners heel goed weten wat ze wel en wat ze niet kunnen regelen met ouders. En bijvoorbeeld de tandarts, dat is een van de dingen. We zagen dat ontzettend veel ouders 10 jaar niet naar de tandarts zijn geweest. Dus die kunnen naar de tandarts. Heel veel ouders gingen naar de Stadsbank voor een lening. Ik weet niet of jij daar ook geweest bent.
Nee.
Nou,
ik had niet eens juwelen.
Maar bijvoorbeeld als je je sieraden bij de Stadsbank van Lening nog hebt liggen, dan zorgen we ervoor dat je via het buurteam kan je dat soort zaken allemaal weer terugkrijgen.
Het is een hele persoonlijke begeleiding, benadering van mensen die in schulden zitten door de toeslagenaffaire.
Ja, en we proberen en echt niet naar regels te kijken.
Ja.
Ja. Dus we kijken echt.
Want de gemeente Amsterdam die wilde dat. Dat we vanuit Amsterdam, hè, want het is een rijksprobleem. De Belastingdienst.
Klopt.
Maar dat moet het oplossen. Maar dat kan alleen maar gemeente. Hè,
nee.
Daar kan gemeente Amsterdam dus niks aan doen. Vertelde jij net, Tudeska.
Ja. Ja.
Maar gemeente Amsterdam wilde dus wel wat betekenen, begrijp ik.
Nou ja, kijk, er zijn dus vanuit het Rijk. Of eigenlijk heeft de Belastingdienst aan gemeentes gevraagd, ga alsjeblieft voor ons aan de slag. Want wij zien We weten wel dat er financieel iets gebeurd is met deze ouders. Maar we hebben het vermoeden dat er eigenlijk veel meer aan de hand is. En wij zijn veel te ver weg. Dus gemeentes, ga alsjeblieft aan de slag met deze ouders. Doe wat noodzakelijk en redelijk is voor hen. En wij zullen jullie daarin compenseren. En dat klinkt op zich als een hele mooie opdracht. Mm-hmm. Maar hij blijkt voor hulpverleners en voor iedereen eigenlijk super ingewikkeld te zijn. Want hoe gaan we nou met z'n allen bepalen wat is noodzakelijk en redelijk. Ja. En in het begin kwamen we daar best nog wel uit. En nu komen we steeds meer in situaties dat er toch wel heel veel discussie is over wanneer is iets redelijk en wanneer is iets noodzakelijk.
Oh, ja, want die grens verschuift.
Die grens verschuift. En op zich. Kijk, de Belastingdienst
had. Dat is dus wat
we dus doen, is heel erg zorgen dat hulpverleners met elkaar daar de discussie over aangaan. Van wat is nou noodzakelijk en redelijk? En wat je ziet, is dat de meningen daar behoorlijk over kunnen verschillen. En wat we ook aan het doen zijn, is inderdaad, daar ben ik blij met Judeska en de lotgenotengroepen. En dat Glenn ook nu mee praat. We willen ook heel erg met ouders in gesprek van wat vinden zij nou noodzakelijk en redelijk en hoe kunnen we dit nou inrichten op een manier die voor hen recht doet aan de situatie.
Maar Glenda, heb jij ervaring, heb je hulp gekregen met dat budgetmaatwerk waar Anneke over vertelt?
Ja, ik heb hulp gekregen, dankbaar daarvoor. En vervolgens, dat is wat ik weet, omdat ik het goed deed waarschijnlijk, ben ik losgelaten. Er is geen plan van aanpak. Er hoort een plan van aanpak gemaakt te worden.
Dat hoort het te zijn.
Voor per persoon. Er is bij mij nooit een plan van aanpak gemaakt. Waardoor ik... ik ben weer gaan werken. Wat ik net vertelde. Nu een paar maanden. Nu een half jaar denk ik. Toch in problemen ben gekomen. Ja. Doordat er geen plan van aanpak is gemaakt. Heb ik nooit die hulp kunnen krijgen.
Nee, oké. Okay. Ja. En wat voor... je zegt dat je eerder wel hulp hebt gekregen via maatwerk.
Ja,
hoe zag die hulp eruit?
Ik kreeg inboedel.
Inboedel.
Ik was net verhuisd.
Ja.
En de manier op waar ik was verhuisd ging heel anders dan een normale verhuizing. Dus ik heb geen verhuiskostenvergoeding gekregen.
Ja.
En dat beetje wat ik wel had gekregen, werd omgezet in een gift. Nadat er het verhaal erachter naar buiten kwam.
Ja.
Daarna heb ik wel spul inboedel gekregen. En eigenlijk alles om nu op in te richten. Want alles was tweedehands en alles was oud.
Ja.
Van mijn ouders.
We zien dat heel veel. Er zijn heel veel ouders die inderdaad heel erg lang niks aan hun woning hebben kunnen doen.
Nee.
En die helpen we waar we kunnen.
Ja. Het is niet alleen materialisme, maar ook daarna merk je emotioneel herstel.
Ja.
Ja.
Dus daar moeten ze ook nog mee beginnen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. En kan maatwerk daar ook hulp bij bieden? Bij emotioneel herstel, psychische hulp? Of?
Ja, toevallig kom ik net uit een bijeenkomst in Zuidoost. En daar was een pilot waarbij we hebben gezegd... als er nou te veel wachtlijsten zijn en mensen moeten voorrang krijgen op een GGZ-wachtlijst, dan organiseren we dat speciaal voor de ouders die toeslag gedupeerd zijn. Ja. En zo hebben we op heel veel plekken in de stad allerlei voorrangsregels georganiseerd voor ouders.
Oh ja, ja, ja. En Judeska, jij, de mensen die deelnemen aan jouw lotgenoten, merken die ook dat ze hulp krijgen van gemeente Amsterdam, bijvoorbeeld via maatwerk?
Even corrigeren, het is niet mijn lotgenoten.
Ja, het is echt faciliteert de coördineer.
Initiatiefnemers doen het helemaal zelf. Dus
Of jij hoor jij ook vanuit daar dat zij vinden dat ze hulp krijgen van de gemeente Amsterdam via dat maatwerkbudget bijvoorbeeld?
Ja, dus ze krijgen wel hulp. Soms zijn de wachtlijsten wat langer dan helaas gewenst. Dus daar is nog wel wat kritiek op. Maar op zich, de hulp die ze krijgen, daar zijn ze wel vaak tevreden over. Maar de hulp stopt niet als ze iets materieels hebben gekregen. En dat duurt wel langer dan bijvoorbeeld je vraagt even inboedel aan voor je huis.
Ja.
En daarmee sluit je er niet af. Er is echt hulp op gebied van werk. Psychologische ondersteuning, zorg, kinderen nodig.
Ja.
Dan alleen hulp voor
eigenlijk
materieel.
Integrale aanpak zoals dat dan...
Juist.
Wat je heel erg merkt is dat we natuurlijk in 2019 toen het begon of 2021 is de erkenning gekomen,
ja.
Eigenlijk toch een beetje overvallen zijn. We hebben al die jaren, werd een beetje ontkend dat er een probleem was bij de Belastingdienst. Dus was iedereen eigenlijk ook in de veronderstelling dat we het allemaal goed doen. En wat je heel erg nu voelt is dat mensen heel erg voelen van we hebben dat helemaal niet zo goed gedaan. Sterker nog, we hebben het echt verkeerd gedaan. Maar hoe je
ja,
dan
zie
weer
je die zelfreflectie goed... bij ambtenaren?
Ja, dat zie je, ja zeker. Ja? Dat zie ik heel erg. Dat heel veel... Ik denk dat de meeste mensen die in deze operatie werken... het heel pijnlijk vinden. En ook heel schaamtevol. Ja, dat denk ik wel.
Ja. Dat is wel ook een voorwaarde, denk ik, voor herstel en,
ja,
en overrichting.
Ja, je ziet ook veel ouders die zeer terecht zeggen van... Ja, maar gemeente, waar was je?
Ja.
Toen ik in de schuldsanering moest. Want ik zei dat het aan de Belastingdienst was. En ik zei al dat het niet klopte. Maar jullie hoorden mij niet.
Nee.
Dus ook daar proberen we heel erg wat mee te doen. En dat is wat Judeska ook zegt. Daar veel in gesprek. En ook aangeven van ja. We moeten de dingen anders gaan doen. En daarvoor moeten we echt naar elkaar gaan luisteren. En dat zijn we heel erg aan het doen.
Ja. Ja, dan denk ik ook aan het woord vergeving. Maar ik denk ook dat dat een heel groot woord is. Voor mensen die gedupeerd zijn. Maar ergens moet je het een plaats kunnen geven, zoals dat dan heet, om denk ik toch weer leven op te kunnen pakken. Hoe moeilijk ook hoor.
Hoe moeilijk ook, ja.
Ja. Anneke, je bent ook, nog even, waarvan ik helemaal niet denk hoor, dat dat iets is wat je moet doen of zo. Maar ik denk eraan als iemand je heel erg pijn doet, soms om dan weer verder te kunnen gaan.
Ja.
Maar dat is ontzettend, ontzettend moeilijk. Anneke, je bent ook voorzitter van de Doorbraakfonds.
Ja, dat was ik tot heel lang geleden, maar dat heb ik inmiddels overgedragen.
Je hebt het stokje overgedragen. Wat is het Doorbraakfonds?
Tegenwoordig heet het maatwerk budget schulden. En in Amsterdam werken we volgens de Amsterdamse maatwerkmethode. Dat betekent eigenlijk dat we zeggen van eigenlijk moet het altijd en overal mogelijk zijn om maatwerk te kunnen leveren.
Ja, ja, ja.
En als je maatwerk levert, dan kan je gebruik maken van maatwerkbudgetten.
Ja.
En we hebben die maatwerkbudgetten een beetje opgesplitst in een mini-maatwerkbudget, een gewoon maatwerkbudget, maatwerkbudget schulden. En nu dus ook een maatwerkbudget voor de toeslagen gedupeerden.
Ja.
En dat maatwerkbudget schulden, dat is een beetje een bijzondere vorm, omdat je niet zomaar schulden van mensen mag gaan betalen, want dan ga je dus schuldeisers bevoordelen. Dus wil je een uitzondering maken op het gebied van schulden, dan moet je heel vaak daar toch wel even wat extra's voor doen.
Ja.
En daarom is zo'n maatwerkbudget schulder, om te kunnen kijken van ja, is dit nou gerechtvaardigd om hier een uitzondering te maken?
Ja.
En hoe doen we dat dan? Maar kan het ook zijn dat we gewoon eigenlijk in het systeem dingen aan de hand zijn die we anders moeten doen. En wat je ziet in de Amsterdamse maatwerkmethode is ook dat als er dus geconstateerd wordt dat sommige regels eigenlijk gewoon een verkeerde uitwerking hebben of niet kloppen of ervoor zorgen dat mensen erger in de problemen komen, dan is die Amsterdamse maatwerkmethode er ook echt voor om te zorgen dat daar dan op een andere manier mee omgegaan wordt. En dat het, want de toeslagenaffaire is een heel goed voorbeeld van als iedereen maar blijft zeggen van ja, maar deze regel klopt wel, dan gaat het dus mis. En dat is wat we met zo'n Amsterdamse maatwerkmethode heel erg proberen te voorkomen.
Ja, dus heel pragmatisch eigenlijk kijken wat is er nodig, ondanks de regels.
Ja, ja. Nou, het is, kijk, wat heel vaak gezegd wordt is dat maatwerk willekeur is. Maar dat is het natuurlijk niet. Want het is uiteindelijk, ga je nog steeds heel erg met elkaar in gesprek. En ga je dus heel erg het perspectief van de Amsterdammer voor opzetten.
Ja.
En dat moet je eigenlijk altijd doen.
Ja.
Dus in die zin, je moet gewoon zorgen voor de beste oplossing voor de Amsterdammer.
Ja, ja. Want dat maatwerk, dat is niet alleen voor de mensen die in toeslagenaffaire gedupeerd zijn, maar eigenlijk voor alle mensen in Amsterdam die schulden hebben of in armoedeproblematiek zitten.
Ja.
Je leest het vaak, maar hoe gaat het nou met de armoede in Amsterdam? Heb jij daar een beeld van?
Ik heb dus inderdaad ooit het mini-maatwerkbudget omgezet in Amsterdam. En dat is eigenlijk een hele simpele manier waar hulpverleners in een groepsapp drie akkoorden moeten vragen van hun collega. En dan kunnen ze tot €500 iets toekennen aan een Amsterdammer.
Okay.
En daardoor zit ik nog steeds in 80 appgroepen. En dit, dit minimaatwerkbudget, dat doe ik ook in Leiden en Utrecht en Den Haag. En, dat doe ik in heel veel steden in Nederland.
Ja.
Maar het mooie daarvan is dat je heel goed kan zien van wat vinden hulpverleners nou ingewikkeld? Waar komen ze dus niet uit? En wat je dan heel erg ziet is dat het aansluiten van systemen is vaak een lastige. Dus een kind dat... Het leven van mensen is gewoon veel ingewikkelder. En daar moet je dus op een hele simpele manier op kunnen inspringen.
Ja.
En vaak kun je met hele kleine oplossingen, echt onder de €500, kan je zoveel uitmaken voor iemand.
Kan je een voorbeeld noemen?
Ik zat net toevallig in een app te lezen over een vrouw die had een huurachterstand. Dus, en die had beslag op de inkomen. En het was Sinterklaas. En kinderen waren jarig. En of ze even €50 uit het budget mocht hebben. Om in ieder geval haar kinderen Sinterklaas cadeautjes te kopen.
Ja.
En dit is dan weer zo'n typisch voorbeeld. Het gaat niet om dat iemand een recht heeft. Want dan krijgen we een hele ingewikkelde situatie. Maar je moet hulpverleners wel de ruimte geven om te doen wat nodig is, wat echt bijdraagt.
Ja.
Je hebt heel vaak bijvoorbeeld een identiteitskaart, kan ervoor zorgen dat iemand niet de schuldhulpverlening in kan. Terwijl, dus er zijn heel vaak zaken waarvan we met z'n allen hebben afgesproken, dat moet iemand zelf kunnen betalen. En als hij dat niet kan, dan wordt het vaak veel te ingewikkeld. En om kleine problemen klein te houden, hebben we zo'n minimaatwerkbudget.
Dat is mooi gezegd, hè? Gewoon kleine problemen. Ja. Ja.
En als je kijkt naar Amsterdam, we doen ontzettend veel op het gebied van schulden en armoede. Maar het is natuurlijk ook een grote stad met heel veel problematiek. En we zijn een dure stad. Wonen is natuurlijk een enorm probleem in deze stad. En dat zorgt ervoor dat als jij je huur niet kan betalen, dat het ten koste gaat van allerlei andere dingen.
Ja.
Dat draagt heel erg door.
Die toeslagenaffaire, mensen kunnen zich melden.
En ja, dat is heel belangrijk.
Einde. Dat wilde u nog even zeggen.
Ja, ik wil dat eigenlijk. Wat heel erg belangrijk is, dat als mensen het vermoeden hebben dat ze gedupeerd zouden kunnen zijn. Glenda was echt een heel mooi voorbeeld, want die zei, ik had zelf eigenlijk helemaal niet in de gaten dat ik gedupeerd was. Als je ook maar enigszins twijfelt of je gedupeerd kan zijn, als het zo is dat er ooit een keer beslag op je inkomen is gelegd, meld je voor 31 december bij de Belastingdienst. Ja. Want dan val je onder de brede ondersteuning en dan kunnen we je helpen. Ja. Dus meld je bij elke vorm van twijfel voor 31 december.
Dankjewel dames voor het delen van jullie verhalen, voor jullie goede werkwijze hier in Amsterdam. Ik wil jullie heel veel succes wensen met jullie toekomst en werk. Dankjewel.
Dankjewel.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.